Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Werkimago podcast. Deze podcast gaat jou helpen om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik geef hierover allerlei tips en adviezen, alleen of met een gast tijdens een interview. Daarnaast neem ik je mee in de leuke en minder leuke momenten van het ondernemen en mijn leven. Wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact met mij opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Veel luisterplezier! Vandaag een podcast met Bas van der Hatert. Ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Maar welkom Bas. En ik wil jou nog wel eventjes vragen om natuurlijk jezelf voor te stellen. En we gaan het vandaag hebben over jouw boek dat net is uitgekomen. Dus ja, Bas, voor de mensen die jou niet kennen, stel jezelf even voor. En vertel ook alvast over het boek en wat jullie eigenlijk met het boek willen bereiken.
Nou, mijn naam is dus Bas van der Hatert. Ik zit nu zo'n 18, 19 jaar in het vakgebied. Ik organiseer een heel groot event genaamd Digitaal Werven. En ik geef advies aan bedrijven. Aan de ene kant heel vaak over corporate recruitment sites. En aan de andere kant over alles wat met selectie te maken heeft. En alles daartussenin gaat vaak ook meegenomen worden. Van hoe richt je nou een beetje een recruitmentorganisatie in. En ik kijk altijd heel erg naar wat moeten mensen doen en wat moet technologie doen. En ik heb dus inderdaad een nieuw boek uit in het Engels, Talent Acquisition Excellence. Voor mij is het al mijn zesde boek, maar de eerste puur over recruitment en talent acquisition. En ik ben heel trots, want ik heb het met een van mijn grote voorbeelden geschreven, Kevin Wheeler. Amerikaanse guru die al bezig was met recruitment toen wij nog geboren moesten worden, Kim. Jij loopt nog een paar jaar achter op mijn leeftijd, of voor hoe je het wil zeggen. Het is een ontzettend interessant om, in dat boek hebben we dus geprobeerd om aan de ene kant de meer strategische modellen van Kevin te koppelen aan de meer tactische kant die ik heb. Dus hij is heel erg modelmatig. Hij doet heel veel met Global Heads of Talent Acquisition en dat soort zaken. Van hoe rollen we nou het hele geheel qua organisatiemodel uit en hoe moeten we daar naar kijken en hoe moeten we naar talent kijken. En ik heb dat geprobeerd om het iets praktischer ook te maken van oké, dit is de global strategy en hoe werkt dat dan in Nederland of hoe werkt dat dan in andere landen. En ik denk dat het ook heel uniek is dat wij echt geprobeerd hebben om in dit boek het een global boek te maken. Heel veel discussies zijn gegaan over, ja Kevin, zo werkt dat in Amerika, maar in Europa is dat gewoon verboden. Of ja Bas, dat is een heel leuk Europees systeem, maar in Amerika is dat niet relevant. En die nuances hebben we ook geprobeerd erin te brengen met soms nog een Midden-Oosten voorbeeld erbij. We hebben zeker Asia-Pacific en Australië niet genegeerd, omdat we alle twee in Australië ook best een netwerk hebben en best wel kennis van die markt hebben. En dan zie je dus dat het echt een compleet overzicht is met verschillende modellen, en dat vind ik ook wel belangrijk om te melden. Het is niet een handboek, zo moet je recruitment gaan doen. We hebben heel nadrukkelijk proberen aan te geven, er zijn tientallen manieren dat je recruitment goed kan doen. Er zijn ook honderden manieren dat je recruitment heel slecht kan doen. Pak de manier die bij jou past. Pak het model wat bij jou past. Weet je, en er zitten een heleboel modellen die soms naast elkaar bestaan, maar soms ook in plaats van elkaar kunnen bestaan.
Ja. Nou, en als je nu toch het bruggetje modellen hebt, of de inkoppermodel hebt gegeven, wat ik wel een heel mooi model ook vond, en dat was volgens mij ook een stukje richting de toekomst toe, van hoe zien we nou uiteindelijk het hele TA-proces en recruitment en de rol van recruiter, was jullie, ik zit ook te denken, ga ik hem in het Engels zeggen of in het Nederlands, maar ik zeg wel even in het Engels, 6 stages of evolution of the recruitment process, waarbij de eerste stap was dat je eigenlijk totaal geen technologie hebt, en de zesde dat ongeveer alles in de technologie zit. Dus ik ben ook wel benieuwd, hè? Kun jij dat eens een stukje toelichten van hoe zie jij de rol, of hoe zien jullie, hoe zien jullie die rol van recruitment en AI en technologie, zeg maar, zich ontwikkelen de komende jaren?
Nou, ik denk dat je daar wel goed moet kijken. Je zegt de Six Stages of Evolution. Gaat voor een groot deel over technologie, maar het gaat eigenlijk niet over technologie. Het gaat over processen. En technologie die processen op allerlei manieren ondersteunt. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk facet is, wat heel vaak overgeslagen wordt. We zijn allemaal op zoek naar technologie. We zijn allemaal op zoek naar wat je dan noemt de magic bullet. Hè? Maar het gaat erom dat je een proces hebt. Wat werkt bij dat je kan automatiseren. Nou, en als je dus in die zes fases gaat zitten, dan zeg je dus van nou, het begint met eigenlijk doe je bijna niks. Hè? Je hebt misschien een ATS, maar een ATS is nog geen proces. Heel veel gebeurt handmatig. We plannen handmatig nog de sollicitatiegesprekken in. Nou, vervolgens ga je langzaam door naar wat dan omschreven wordt als haphazard. Van nou, we vinden dat we al wat hebben, want we hebben een ATS dat nou ook het proces een beetje dicteert. En misschien voor verschillende functies verschillende processen hebben. Maar ja, hebben we ook data waarop we sturen? Zijn we ook aan het verbeteren? Nou, dan kom je op een gegeven moment op een aantal stappen die geautomatiseerd kunnen worden. Je kan bijvoorbeeld denken dat je een tool gaat gebruiken om je sollicitatiegesprekken in te plannen. Hè, dat je dat door de kandidaat laat doen. En dat je misschien wat selectietools er meer mee in gaat doen. Dat je van tevoren al gaat bedenken wat voor skills je bijvoorbeeld voor een functie nodig hebt. En dat je dat ook vastlegt in het systeem. En zo ga je steeds verder. Door het proces heen. Uiteindelijk kom je bij echt een integrated systeem aan, waarbij het systeem ook meteen communiceert met je hoofd HR-systeem, zodat je dus eventueel ook feedback weer terug in je recruitment systeem kan krijgen met wat waren nou de goede hires en wat zijn nou de kwaliteiten die goed zijn en niet. En uiteindelijk kan je zelfs naar een candidate/manager-driven model toegaan, waarbij, en dat is natuurlijk wel altijd het grote gevaar, recruitment zich voor een behoorlijk deel overbodig gaat maken. Dus willen we dat? Als wij gaan zeggen van in die zes stappen, dan zit het gros van de bedrijven in stap 2, 3. Fase 2, 3.
Ik wilde net zeggen, want je maakt wel grappig de bruggetjes al die ik wilde pakken. Want nou, ik kom daar zo eventjes, want één is natuurlijk, soms willen recruiters wel, maar ze worden tegengehouden. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Ik ben nog wel even benieuwd ook naar jouw persoonlijke visie. Hoeft niet eens per se gerelateerd aan zijn aan het boek. Maar hoe ziet voor jou nou een ideaal recruitmentproces of de ideale toekomst van recruitment eruit? En dan bedoel ik dus niet helemaal stap voor stap van X en Z, maar hoe zie jij zeg maar die rol van een recruiter als zijnde in combinatie met de technologie?
Dat zijn twee verschillende vragen, want je vraagt natuurlijk het ideale proces eruit en hoe zie je de rol van de recruiter?
Ja,
Op de
klopt.
eerste vraag kan ik gewoon heel makkelijk antwoord geven: dat is er niet. Er is geen ideaal proces. En een van de dingen die ik in het boek heb gedaan, en dat is een van mijn paradeplaatjes, ik heb recruitment fantasy geschreven, om het zo maar te zeggen. Ik heb
Ja.
door het hele boek heen staan scenario's. Dat zijn gewoon fictionele, fictieve verhalen van recruitmentorganisaties, hoe ze het hebben gedaan, waar ze tegenaan zijn gelopen soms en waar ze aan hebben gepakt. En wat we met die fictieve verhalen heel expliciet hebben willen proberen te doen, is om te zeggen: als je elk verhaal leest, zijn ze allemaal anders. Allemaal kijken ze heel anders naar talent, talent aannemen, talentontwikkeling en de rol van recruitment daarin. En allemaal zijn ze succesvol. Dat is denk ik de essentie. Er is niet één goed proces. Jouw goede proces behoort bij jouw bedrijf, jouw cultuur en het type mensen dat je zoekt. Te passen. Dat is denk ik ontzettend belangrijk om te begrijpen. En ook daarin, want als je die verhalen goed leest, tenminste als ik ze goed genoeg heb geschreven dat mensen het eruit halen, dan zie je dus ook dat het ook niet is van, nou, voor high volume retail is dit de enige manier, want er zit een verhaal in die zegt high volume retail en we pompen het allemaal door. En er zit een verhaal in van high volume retail hiring. Die zegt van, maar wij hiren wel op potentie en wij gebruiken onze winkels eigenlijk om alles aan de achterkant te vullen, doordat we een corporate university hebben en wij halen allerlei mensen die zeker in heel veel landen, want dat moeten we als Nederland niet vergeten, in heel veel landen waar universiteiten vaak onbereikbaar zijn voor hele grote groepen mensen. In Nederland is dat een hele kleine groep voor wie het relatief onbereikbaar is financieel. Maar er zijn in Engeland, in Amerika, maar ook in Frankrijk, zijn er gewoon hele grote groepen die daar nooit voor in aanmerking komen. Nou, in dit scenario hebben we gezegd, we nemen dus al die mensen aan op potentieel. We brengen ook echt het potentieel in kaart. We nemen dat potentieel mee naar jouw ontwikkeling. En we geven jou ook een carrièreperspectief. En we helpen jou ontwikkelen. En we gebruiken dus eigenlijk onze winkels als recruitmentkanaal voor talent. En we hebben daar een hele talentmanagementstrategie achter zitten. Nou, dat paste in dit fictieve scenario, in dit prachtige verhaal wat ik uit mijn duim gezogen heb, paste dat heel erg goed bij de cultuur van deze organisatie. Nou, dus dat is één. En als je zegt van hoe ziet het ideale proces eruit? Er is geen ideaal proces.
Nee, maar heb jij ook niet in je fantasie iets van, als het mijn bedrijf zou zijn, je hebt natuurlijk niet in die zin een recruitmentbedrijf met allemaal recruiters, maar stel ik zou een eigen bedrijf hebben, of dat nou in de retail of waar dan ook is, dan zou voor mij dit wel echt het ideale plaatje zijn.
Ja, ik ben zelf niet zo'n fan van personeel, dus voor mij zijn degenen waar we met heel veel zelfstandigen werken en die goed aan ons weten te binden, daar zitten ook een paar scenario's van bij, waar je dus een kleine kern hebt en een soort half personeelrelatie hebt met allerlei mensen die daarnaast ook andere dingen mogen doen. Maar dat komt ook omdat ik op die manier heel graag werk. Weet je, ik ben een groot fan van wat je nu ziet, de fractional movement. Hè? Dat mensen dus op top level 1 of 2 dagen in de week bij middelgrote bedrijven gaan zitten. Omdat die helemaal geen 5-daagse CFO nodig hebben, maar misschien wel een echte CFO nodig hebben op hoog niveau, omdat ze straks investering willen gaan doen. Alleen 1 dag in de week is meer dan genoeg. Nou, ik heb toevallig gisteren nog een gesprek gehad met iemand van moeten we niet een fractional employer brand manager op gaan zetten voor al die middelgrote bedrijven die eigenlijk gewoon een hoge kwaliteits employer branding directeur manager nodig hebben, maar die absoluut niet de middelen hebben en ook niet het werk hebben om iemand meer dan een dag in de week of soms wel een dag in de maand op dat niveau te laten acteren. Nou, dat soort zaken. Daar ben ik een fan van. Maar dat komt omdat ik...
Maar ik herken dat wel geen personeel. Want ik ben er dus ook echt niet van. Heel vaak zeggen mensen ook, ja, maar jij kan al lang groeien met je bedrijf en neem mensen aan. Ik denk, nee, ik wil die hassle niet. En ik werk ook gewoon met ZZP'ers of freelancers en dergelijke. Dus ik heb wel een team, maar wel op een andere manier, zeg maar.
En ik zeg ook altijd heel eerlijk, ik gun niemand mij als baas. Ik ben daar gewoon heel slecht in. Ja, nee, ik kan er weinig anders van maken. Ik heb niet de empathie om een goede manager te zijn. Dat weet ik.
Nee, daarom. Nee, ja, grappig. Oké, maar. Hey, dat was eigenlijk onderdeel 1. Onderdeel 2 was het stukje van kijken naar de toekomst. Hoe zie jij de rol van recruiter? In combinatie met technologie?
Nou, ik denk dat er heel veel taken zijn die een recruiter nu doet, die een recruiter niet meer zou moeten doen. Dat begint met alles van gesprekken plannen. Daar heb je gewoon hele goede software voor. Kost alleen maar heel veel tijd. Er wordt niemand gelukkig van. Aan geen enkele kant. Er is niemand die ooit zegt, nou, dit was wel zo'n fantastische ervaring. Mijn gesprek was heel makkelijk te plannen. Nee, maar laten we daar heel realistisch over zijn. Je kan als mens geen waarde toevoegen. Je kan het alleen maar slecht doen. Dan moet je dat dus niet doen. Dan moet je een technologie laten doen. Want technologie is in ieder geval nooit chagrijnig. Afgelopen jaar op Digitaal Werven hadden we een partij die zegt, nou, de preselectie zou ook geen enkel mens meer moeten doen. Er is een grote Belgische bank die in principe hebben gezegd, wij stellen van tevoren op welke competenties je moet hebben. We hebben een stuk technologie die dan op basis van een cv zegt, dit zijn de competenties die wij uit wat jij zegt dat je kan in je cv eruit halen. Het mooie aan dit stukje technologie vind ik, ze geven het altijd weer terug aan de kandidaat. Zo van, nou, dit hebben wij aan competenties eruit gehaald. Ben je nog iets vergeten? Of hebben we er iets uitgehaald waarvan je zegt, dat kan ik niet? Hè, dus ze geven ook, ze zijn heel transparant naar de kandidaat toe. Zo van, nou, dit lezen wij in jouw cv. En bijvoorbeeld bij talenkennis staat er Nederlands en Engels. En dan denkt die man, ja, maar natuurlijk spreek ik ook Frans, want ik ben Waal. Dus ja, dat heb ik er niet bij gezet. Nou, dan wil ik er dan nog wel even bij zetten, weet je. Allemaal van dat, dus je krijgt de kans om het goed te maken. En die gaan dan gewoon met de matching kijken van, nou, dit zijn de competenties waarvan jullie hebben gezegd must have. Dit zijn de competenties nice to have. Nou, hier heb je de kandidaten die het beste voldoen. Kies maar welke je eruit wil, welke je uit wil nodigen voor je gesprekken. Of laten we dan ook nog een assessment erachteraan doen om een paar competenties te testen. Laten we nog vast een video interview doen, iets in die richting. Kan je er allemaal achter gaan gooien.
Ja.
En vervolgens zeg je dus, hier is de data, interpreteer maar. Nou, als ik dan kijk naar wat ik bij een van mijn klanten vorig jaar, of de afgelopen jaren, was een lange termijn traject, heb opgezet. Daar hadden we dus, elke kandidaat krijgt een assessment naast zijn cv. En vervolgens loop je dus met een beter profiel van die kandidaat naar de hiring manager en ga je het gesprek aan. Zo van, ja, jij zegt wel dat analytische vaardigheden essentieel zijn, maar jouw hele team bestaat uit hele analytische mensen. Nou is deze persoon, ik zeg niet dat hij niet analytisch is, maar deze heeft wel veel meer communicatieve vaardigheden dan de rest van jouw team. Zou dat niet teamtechnisch een aanvulling zijn om misschien nu iemand te nemen die misschien niet in de top van de analytische vaardigheden zit, wat je de afgelopen 5 jaar hebt gedaan, waardoor je team zo super analytisch is, maar iemand met wat meer communicatieve vaardigheden, zodat de rest van de teams ook nog snapt wat je geanalyseerd hebt.
Ja. Ja.
Even.
Dus het wordt meer eigenlijk inderdaad een sparringspartner, adviespartner in het hele stukje. Ja, toch wel weer de hiring managers meenemen. Dat komt toch wel heel vaak daarop. Ja, maar dan per se de procesdoorduwer.
Nou ja, ik denk dus dat je een soort talent advisor moet worden. Een van de andere rollen, en dat is dan weer in een ander model wat in het boek staat, dat is de recruitment supply chain. Hoe kunnen wij als recruitment ons werk goed doen als we nooit een forecasting doen? Als wij geen idee hebben welke talent, welke kwaliteiten wij over 2, 3, 4 jaar als organisatie nodig hebben. En toch zie ik nog weinig recruiters die niet alleen een intake doen van, dit heb ik nodig. Kim gaat weg, ik heb een nieuwe Kim nodig. En dat dan niemand vraagt, oké, maar als recruitment marketeer met ChatGPT en DALL-E, hebben we nu echt precies dezelfde kwaliteiten nodig? En hebben we dan een nieuwe Kim nodig toen ze binnenkwam, of hebben we dan een nieuwe Kim nodig toen ze wegging? Want die heeft nogal wat kwaliteiten, die heeft nogal wat groei doorgemaakt. En die vragen stellen we niet eens. Ja, ik ben nu bij. Ik heb een tijdje geleden bij een van mijn klanten, dus ook inmiddels een afgerond project. Daar mocht ik een meedenken ook over de ATS-implementatie. Daar willen ze naar skills-based hiring, want dat is nu natuurlijk helemaal hot and happening. Ik geef toe, wij waren daar al mee bezig, want ja, ik zat al vanuit mijn assessment-achtergrond in, voordat dat helemaal hot and happening was. En in dit ATS heb ik gewoon een veld gezet, zodat zo gauw er een vacature moet aangemaakt worden, moeten daar de competenties bij gezet worden. Daar doen we in eerste instantie nog helemaal niks mee. Want dan anders ga je mensen dwingen, dan krijg je een heleboel terugpushen van mensen die zeggen, ja, maar moet dit nou. Het enige wat we nu doen, is dat we de hiring managers vragen, oké, wat zijn nou de 5 belangrijkste competenties voor de functie waar je gaat werven?
Nou, krijg je dan ook niet altijd van die niet-zeggende antwoorden, van ja, flexibel, communicatief, dat soort dingen. Dat zie ik dus heel vaak in praktijk, waarom het dus ook niet werkt. Want het zijn allemaal niet-zeggende dingen.
Jij noemt het niet-zeggend. Ik zeg, het zegt al iets, want in plaats van dat ze er 25 noemen, zijn het er nu 5.
Oké,
dus flexibiliteit is een van de 5 belangrijkste competenties. Nou ja, ze moeten natuurlijk ook analytisch zijn. Oké, wat gaat er dan uit? Wat noemen we nou de belangrijkste dingen? Dus dat je als eerste de impliciete dingen die ze al vaak niet noemen, dat je die expliciet gaat maken. Hè, wat ik meestal zie als je erom gaat vragen, zeggen mensen de zaken, de randvoorwaarden, in plaats van de essentie van de functie. Want ja, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, nee, oké, okay, nee, maar dat is wat we hier gaan noteren. De essentiële zaken. Het tweede wat we dan gaan doen, is dat we dan, jij noemt het niet zeggende termen, ik noem het ambiguë termen. En dat we dan een discussie gaan doen, oké, okay, wat bedoel je met flexibel? Dus iemand mag om 10 uur beginnen. Nee. Oké, okay, wat noem je dan? Hoe definieer jij dan flexibel? En dan kom je op een gegeven moment bijvoorbeeld, oké, okay, maar hè, en al helemaal als je daar een hele sterke talentpartner hebt zitten, die kan dan zeggen, nou, vanuit de organisatiepsychologie, en daar zit vind ik vaak een zwakheid van veel recruiters, dat ze niet zo goed weten welke definities er in de wetenschap bestaan, kunnen we flexibiliteit op deze of op deze manier definiëren? Welke bedoel je?
En, nou ja, en dat is denk ik, dat is dus ook inderdaad, want als ik gewoon zie van, ik ging ook altijd heel erg met mijn hiring en nog steeds met mijn klanten, ga ik heel erg het gesprek aan. Hè? En wat bedoel je? En wat is flexibiliteit? En heb je dat wel echt nodig? Hè? Eigenlijk wat jij nu beschrijft. Maar ik denk, ja, heel eerlijk gezegd, en ik wil niet helemaal recruitment wonder, maar ik denk dat 80% van de recruiters dat helemaal niet kan of in zich heeft of nooit zo opgeleid is of ontwikkeld of on the job of whatever, hoe dat dan ook is, zeg maar. Hoe zie jij dat?
Eens, maar de meeste, kijk, en dat geldt niet alleen voor de recruiters. Ik denk dat de meeste mensen ongeschikt voor hun baan zijn, maar dat is een hele andere discussie. Komt ook meer op het feit dat we selecteren op een manier waarop we niet moeten selecteren, namelijk dat we mensen op hun intuïtie laten afgaan van wat wel of niet past en wat wel of niet werkt, dat we geen job analysis doen, noem het maar op, omdat we dus bijvoorbeeld deze competenties nooit hebben vastgelegd. Ja. Ik heb ooit letterlijk bij een klant hadden we dus van tevoren wel, dat vond ik heel fijn, die begonnen al met, nou dit zijn de competenties die wij, we namen een recruitment marketeer aan, daar mocht ik meedenken, want ik was een van de weinigen die zowel van recruitment als van marketing verstand had, en weet je, de eerste recruitment marketeer op wat voor de rest alleen nog maar een HR-afdeling was. Nou, oké, okay, we doen dit dus gestructureerd. Dus dit zijn de competenties waarop we gaan selecteren. Tak, tak, tak. Nou, we kijken dus wel nog de cv's, want we waren nog niet zover dat we daar een test of iets op konden doen. Dus we kijken door die cv's heen en op een gegeven moment in het gesprek zegt een van mijn collega's, ja, maar ik moet je toch echt zeggen dat ik wel twijfel heb als je zo'n foto meestuurt op je cv, hoor. Ik bedoel, een foto.
Oh ja, die herkennen we allemaal wel. Ik had laatst nog iemand die zei, ja, er staat geen foto op zijn LinkedIn, dus nee.
Ja, ja. En dat ik dan zeg, ja, misschien is die wel zo knap dat hij bij zichzelf denkt, ik wil niet op mijn uiterlijk geselecteerd worden.
Ja, ja nee, daarom.
Nee, maar even serieus. Letterlijk in dat gesprek zei ik dus, oh, zat er een foto bij? Ja, op de eerste pagina. Ik zeg, op de eerste pagina, hebben jullie die bekeken dan? Hoe bedoel je? Ik zeg, nou ja, ik heb daar de naam van afgehaald om te weten wie ik beoordeelde. Maar volgens mij hebben wij van tevoren afgesproken dat we op deze 5 zijn gaan beoordelen. En daarvan staat er niks op de eerste pagina van deze cv. Want daar stond alleen een leeftijd. We hadden afgesproken dat dat geen invloed mocht hebben. Daarop stond een naam. We hebben afgesproken dat locatie, dat ze niet dicht bij het kantoor hoeven werken. Want je mag bij ons hybride en remote werken. Dus dat. Ik zeg, er stond geen enkel competentie in waarop we mochten beoordelen op dat eerste pagina. Dus ik ben hier geschokt dat mijn collega's die dit proces hebben bedacht naar de eerste pagina hebben gekeken. Nou, er zat eentje die werd helemaal rood en die heeft ook gezegd, ja, het spijt me. Die had echt zoiets van, mijn god, ik ben een van de mensen die hier altijd tegen bias vecht. En nu zie ik hoe belachelijk. Ze bedankte mij, dat vond ik wel weer, daar zie je dan wel een learning organisatie. Ze bedankte mij voor het feit dat ik haar of haar bias had geweest.
Ja. Ja, nee, maar maar dit is dus ook precies meteen een mooi bruggetje, denk ik, naar het volgende. Is, ik heb altijd het idee dat recruiters wel willen, maar vaak dat de organisatie gewoon nog niet klaar is, of de directie niet overtuigd, of whatever, zeg maar. Maar dat het vaak aan externe stakeholders is die ze niet meekrijgen of niet voldoende meekrijgen. Hoe zie jij dat? Wat zou jouw tip daarin zijn?
Beperkt, laat ik het zo stellen. Dat speelt wel eens een rol, maar ik denk dat dat dan vaker te maken heeft met het feit dat ze geen goede argumenten hebben. Dan, weet je, En nou weet ik, als externe heb ik het altijd net iets makkelijker, omdat mijn stem, weet je, ik ben een externe, dus mijn stem weegt wat zwaarder. Maar het is mij eigenlijk nog zelden of nooit overkomen. Dat je echt dingen niet meekrijgt. Soms is een budget constraint, geef ik toe. Maar als dat heel eerlijk te lang is, moet je gewoon weggaan. Weet je, ja, dat is ook dat als jij niet serieus je werk kan doen, en ik heb deze discussie met een aantal global managers wel eens gehad, die zeggen ja, maar jij neemt nooit je verantwoordelijkheid. Ik zeg dat neem ik wel door die baan niet aan te nemen. Ik zeg, want jij zegt mij dat je gewoon op een manier moet werken waarvan je zelf al aangeeft dat je weet dat het niet gaat werken. Ik zeg ja, dan zeg ik dus dat ik die baan niet aanneem. Ja, iemand moet het doen. Ik zeg ja. Iemand die dus blijkbaar niet goed genoeg is om een echte baan te hebben. En blijkbaar ben jij dat nu. Weet je, die discussies hebben we heel vaak. Daarnaast moet ik wel zeggen, en dat is ook wat ik net met het voorbeeld van die skills bij die klant aangaf. Je moet het ook behapbaar maken. Ik heb toevallig gisteren bij Recruiters United heb ik Nicolien Sauerbrei horen spreken. Hè, gouden medaillewinnaar in Vancouver. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd, ik zat helemaal in een extreme paniekstand. En toen ben ik het klein gaan maken. Oké, ik begin met ontbijten. En dat doe ik op de manier dat ik het altijd doe voor een wedstrijd. En dan heb ik die eerste wedstrijd. En dan, weet je, niet ik moet goud winnen. Ze zegt het toen helemaal in paniek. En na al het gedoe kan ik nog wel terug naar Nederland. Als ik nou zonder plak terugkom. Want de verwachtingen zijn zo hoog. En helemaal in paniek. En ze zegt, dus maak ik het klein. Nou, dat is natuurlijk ook iets. Altijd, ik zeg niet dat je meteen megastappen moet maken. Maar ik ben een groot fan van te zeggen, we hebben hier een stip op de horizon. En ik heb ooit wel eens bij een overheid, vlak nadat Mark Rutte zijn visie is een olifant in de kamer, en van visie ga je maar naar de oogarts speech heeft gegeven. En toen kreeg ik vlak voor mijn motiverende lezing bij dit ministerie te maken. Ja, de term stip op de horizon is nu verboden. Ik heb echt een fantastische lezing gegeven over het driehoekje op de horizon. Maar weet je, we hebben een aspiring goal. Daar willen we naartoe. En alles wat we doen, kijken we naar dat aspiring goal of het eraan bijdraagt. Maar vervolgens gaan we het in kleine stapjes doen. Dus we weten heel goed dat skills-based hiring nu 6 stappen te ver is voor een organisatie die tot nu toe nog geen gewoon geen recruitment had. Maar dat betekent wel dat we de eerste stap, dat we in ieder geval skills gaan identificeren.
Ja.
En in de tweede stap kunnen we dan een interview schedule of een interview handboek gaan geven hoe je bepaalde skills uitvraagt. En weet je wat? Dan blijken ineens alle hiring managers het heel fijn te vinden dat ze weten wat blijkbaar goede vragen zijn.
Ja. Maar, ja, want dat is ook wel vaak. Hè. Recruiters denken altijd maar, nou ja, hiring managers die weten wel hoe het moet. Maar 9 van de 10 keer weten ze het totaal niet. En heb jij ze juist daarin mee te nemen?
Nou, volgens mij denken recruiters heel vaak niet dat hiring managers weten hoe het moet. Maar denken ze dat een hiring manager niet open staat voor feedback. Ik heb dat ooit eens een keer bij een andere klant van mij gehad. Dat was een man en die stond echt bekend als een van de meest arrogante directieniveau mensen ook. En die zegt, die was boos op recruitment. En in een vlaag van irritatie stuurt een van onze recruiters hem een ding terug. Ja, dan had je ook niet zo'n grote tekst moeten aanleveren. En ze zegt, en ik schaamde me. En ik denk, oh mijn god. En zeker met zijn temper, zeg maar. Weet je, zijn dingen. Ze dacht, dit gaat mij mijn baan hier kosten. Want ze zat daar interim. En een kwartier later belt hij op. Hij zegt, wil je mij zeggen dat mijn tekst slecht is? En zij zo, ja, eigenlijk wel, ja. Nou, waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? Nou, kom langs, dan gaan we zorgen dat het een goede tekst wordt. En ineens was die relatie helemaal veranderd, omdat ze per ongeluk ze met de verkeerde been uit bed gestapt. Zoals voor het eerst eens een keertje stront eerlijk tegen. Echt een extreem arrogante manager. En die man die blijkt al heel lang op zoek te zijn naar advies. Alleen, ja, hij kreeg altijd te horen, ja, nee, dat kunnen we wel, ja, nee.
Nou, weet je wat nou de grap van dit verhaal is? In mijn interimperiode, ja, ik had echt soms dat ik echt, nou ja, ik ben heel erg consequent met, weet je, als jij niet gaat lopen voor de vacature, we doen het samen. Als jij niet jouw dingen gaat doen of reageren op kandidaten of zo, prima, haal ik het gewoon offline. Dus ik was ook heel vaak dat ik zei van, ja, prima, je hebt nu al een week niet gereageerd. Heeft geen prioriteit voor je recruitment. Prima, ik haal nu de vacature offline. En nou, dan kwamen ze altijd. En soms dacht ik echt, ik ben hier echt een bitch gewoon. Maar de mensen tegen wie ik het meest bitchig was, die lopen nog steeds met mij weg, hoe fijn ze het met mij samenwerken vonden. En ik doe niet bitch dat ik altijd heel snauwerig was of zo, maar wel gewoon eerlijk en zeggen van, ja, het is gewoon tot hier en niet verder. En dan weten mensen wel gewoon heel erg waar ze aan toe zijn. En dat proef ik hier ook een beetje uit, dan per ongeluk. Maar inderdaad, gewoon dat stuk.
Ja, waarbij ik dan wel meteen wil zeggen, zorg wel dat je je kennis op orde hebt. Zorg dat je het kan onderbouwen. Zorg niet dat je met, ja, dat kan nou eenmaal niet zo. Ja, waarom kan
nee.
dat niet zo?
Nee, ja, ja.
Dat soort zaken moet je wel, en dat is natuurlijk ook een van de dingen om dan terug te komen op ook mijn boek toch. Wat we proberen te doen in dit boek is mensen ook kennis geven. Van aan de ene kant modellen. Ik ben ook heel duidelijk, er zit een heel stuk in over selectie, over welke tools je wel of niet en wanneer wel of niet mag gebruiken. Er zit een heel stuk in met allerlei cases. Ik heb heel veel geprobeerd om het ook met praktijkvoorbeelden aan te tonen van, joh, dit werkt zo, dit kan zo. En ik merk dat het tastbaar maken in die keren dat ik ergens bedrijven aan het adviseren ben, dat ik dan zeg, nou, waarom doen we het niet zoals? En dan staan mensen altijd open te kijken. Of ik heb ooit op een universiteit gewerkt en dan had ik natuurlijk professoren aan tafel zitten. Dan probeerde ik een stukje unbiased hiring erdoor te krijgen. En dan zei ik altijd, nou, ik neem aan dat jullie allemaal recentelijk het paper van MIT hebben gelezen over hoe de verdeling tussen mannen en vrouwen van de laatste kandidaat bepaalt welke persoon de baan krijgt. En dan valt iedereen natuurlijk stil. Want dan kom je met academisch onderbouwde onderzoeken waar ze natuurlijk niet echt heel erg boos op kunnen worden als professoren. Dan zegt er eentje, nou die heb ik toevallig gemist, kan je het nog eventjes doen? Dus dan zitten ze allemaal aan je lippen. En dan heb je weer een procesverandering op hoe wij gesprekken aangaan doorgevoerd. Omdat niemand je tegen kan spreken. Nou, en dat is iets wat ik heel vaak mis bij recruitment. Is het ook een stukje kennis. En ja, daarom schrijf ik dit boek. Daarom organiseer ik events, zodat jij geïnspireerd en beter beslagen naar die hiring managers toe kan.
Ja, en het boek is ook iets van 220 bladzijden, zag ik. Dus wat dat dan gaat, genoeg inspiratie en kennis die je deelt. Mochten mensen nou denken na deze podcast, joh, ik wil ook graag het boek kopen. Waar kunnen ze het bestellen of kopen? Hoe krijgen ze het in huis?
Nou, het heet Talent Acquisition Excellence. Mijn tip is om het te kopen bij Amazon, want Management Book heeft het ook, maar om de een of andere reden is de conversie van dollars naar euro's bijzonder ongunstig. Amazon of op Kogan Page zelf, dat is de uitgever. Als je daar de code Kogan 20 toepast, krijg je nog 20% korting over. En het komt in februari, komt het uit. Dus als je het nu vast bestelt, dan ben je een van de eerste die het in huis heeft.
Super. Dan gaan we hem hier bij deze afronden. En wil ik jou super bedanken om jouw verhaal te delen. En super leuk om weer allerlei voorbeelden te hebben gekregen. Dus dank je wel, Bas.
Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dank je wel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via @werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op het gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. of mijn e-book Bekend, Zichtbaar en Aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkimago podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.